Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week, what drives user engagement of theme park apps? Utilitarian, hedonic or social gratifications? Verschenen in het boek Wellbeing in the Information Society uit 2022. Goeiedag Pieter.
Hey die Wim, goeiedag weer. Ja, ik haak bijna af als ik die titel hoor. Maar wat ik wel begrepen heb, het gaat over apps.
Het gaat over apps, dat klopt.
Oké, dat klopt. Dan mocht je de rest van de titel heel erg ingewikkeld en lang vinden. We gaan het vandaag hebben over pretpark apps.
En we gaan het helemaal doorspitten. Ja. Ze hebben het over gratification. En gratification, dat staat eigenlijk over in hoeverre die apps een bepaalde behoeften voldoen.
Oké.
Dus als je hebt een Janneke taal, hè, wat toch een beetje de devies is.
Ja, heb jij behoefte aan apps in themaparken?
Nee, ik eigenlijk niet. Maar dat komt... Jij en ik zijn allebei een beetje iets te veel into die parken. Dus we redden onszelf wel als we daar rondlopen. En ik heb toch het idee dat die apps vooral gericht zijn op... De mensen die wat minder met dat product bezig zijn. Dus voor Jan met de pet, een beetje.
Ja, dat dacht ik ook. Maar het komt uit dit onderzoek ook, wordt dat niet duidelijk. We horen heel veel dingen duidelijk, maar niet wie ze nou gebruikt.
Nee, klopt.
En dat vind ik, nou goed, we komen straks wel op. Interessant onderzoek, maar wie het dan precies gebruikt, daar zou ik wel inderdaad benieuwd naar zijn.
Precies, ja. Ja
en ik gebruik ze wel eens af en toe, want ik wil weten wat de wachttijden zijn.
Daar gebruik ik ze inderdaad voor. Stel dat je aan de ene kant van het park bent en zullen we die eens gaan doen? Even kijken op de app of het te lang wachten is. Maar dat is echt heel incidenteel bij mij hoor.
Bij mij ook. En apps hebben heel veel andere functies dan alleen maar de wachttijden.
Juist.
En het incidentele klopt omdat ik helemaal niet zo gek veel rides doe. Want als ik naar een park ga, dan ga ik vooral een beetje rondwandelen. Van de muziek niet heb vorige week over gehad. En van de prachtige themagering en de storytelling. En al die IP die wil ik dan zien.
En de
shows.
Ja, want wat doet zo'n themapark app over het algemeen? We hebben er zelf een aantal gedownload en eens doorgekeken.
Ik heb ze allemaal van Nederland en België gedownload. Dat valt best tegen hoeveel er zijn eigenlijk.
Ja.
Want je hebt in Nederland heb je Walibi, Toverland en de Efteling. Volgens mij zijn er niet meer.
Nee. Ik zou het zo niet weten hoor.
Ik heb ze allemaal even gezocht. Ik kon niet meer vinden. Dat mocht het wel zo zijn, dan hoor ik het graag. Hellendoor had ik verwacht. Slaghaar had ik verwacht. Kon ik niks van vinden. Wat ik raar vond, want Bobbejaanland en Moviepark hebben wel een...
Ja, de Belgische parken zijn goed vertegenwoordigd, hè?
Ja, maar van dezelfde groep en die hebben dan wel een app.
Ja,
en België, Plops heeft natuurlijk verder en Bellenwaarde.
Maar goed,
wat doen ze? Ja, vaak plattegrond waar je iets weer wat kunt vinden. Ja. Dus dat is wel handig inderdaad als je voor het eerst in een park bent. Precies. Waar moet ik er ongeveer zijn?
Ik heb zelfs dat Disneyland Parijs de papieren plattegronden volledig vaarwel gezegd heeft. En echt nog alleen maar een plattegrond via de app aanbiedt.
Goed, vanuit sustainability perspectief is daar zeker iets voor te zeggen.
Juist.
Ik vind het wel jammer.
Ja.
Ik vind op een grote, vond ik vroeger altijd wel mooi bij de Efteling. Dus, daar loop je ergens rond en dan staan ze met zo'n grote kaart iedereen te kijken van nee, daar zijn we. En dan kon je als personeel kon je nog iets betekenen. Dan kon je gewoon, als je mensen op zo'n ding zag, zo'n kaart van kan je een handje helpen en een praatje maken.
Het was natuurlijk een mooi souvenir altijd hè, bij de Efteling.
Ja, zeker.
Zeker die oude, echte grote plattegronden nog. Die heb ik altijd verzameld.
En ik heb ik moet een update doen van de app van Efteling. Ben ik kwijt. Ja. Ik heb geen oude app meer.
Nee, dat klopt.
En ik heb alleen nog maar de nieuwe.
Dat klopt.
Dus dat is wel jammer inderdaad. Ja.
Ja. Maar goed, inderdaad. Dus functionaliteiten, waar zijn de toiletten, plattegrond. Af en toe in een enkele app de wachttijden die live worden gestreamd. En dat is het over het algemeen wel. Hè?
Ja, er zijn meer mogelijkheden. Je kunt muziekje luisteren, je kunt wat filmpjes maken, het erop zetten. Dus je hebt ook wel wat...
Bij de Efteling kun je zelfs iets aanzetten dat als je langs Kniesoor loopt, dat hij je naam herkent. Ik heb die app altijd aanstaan, maar hij heeft mijn naam nog nooit genoemd.
Bim, is een moeilijke naam, hè? Die zou ik ook niet meteen kunnen. van de Efteling Lab?
De Efteling app, ja.
Nee, dan... maar de Efteling Lab app.
Nee, dus de echte Efteling app.
Oh, ik heb ook de Efteling Lab app. Dus die maakt jou je beleving interessanter.
Oké.
Die heeft een advies. Ben je blij met mijn advies, vraag je dan? Ik heb 30 minuten gewacht voordat ik het advies kreeg. Ben je blij mee?
Pieter, jij en ik NS2. En gelukkig is er iemand die het heeft het wat systematischer bekeken. Ja. Dat is Ting Long van de Universiteit van Turku en de Central China Normal University in China.
Ja.
En Turku, ja, ik ken het niet, maar jij was er al eens geweest, of niet?
Ja, Turku ben ik toevallig geweest, omdat wij daarvoor met Eurovision een park hebben mogen helpen. Dat is Moomin World. En Moomin ken jij? Ja, je kijkt me aan alsof je het niet kent. Maar als ik zeg wat het zijn, dat zijn van die een beetje van die barbapapas, maar dan in de vorm van een nijlpaardje.
Oké, een beetje trolletjes of zo.
Ja, het zijn Finse trollen. Het parkje ligt in Naantali, net onder Turku, een kwartiertje rijden of zo. Het is een heel leuk eilandje. Met een loopbrugje ga je naartoe. En het hele eilandje is een Moemen-eilandje met een Moemenhuis. Waar Moemenpapa, Moemenmama overblijven. En echt een...
beetje een sprookjesbos setting. Oké.
Okay. Ja, geen rides, maar allemaal heel veel stoorten. En heel veel van die kerkjes lopen er rond. Sniff en noemen ze allemaal op. Ja, en het zijn hele leuke trolletjes. En als je de...
Ministerie van Toerisme.
Ministerie van Toerisme. Inderdaad, als je die vraagt van die doen we als onderzoek naar imago, dan blijkt een aantal dingen blijken naar voren te komen. En één wat hoog scoort is sauna's, en op nummer 2 of 3 staat Moemens.
Zo, dan heb je het als auteur goed voor elkaar
bij buitenlandse toeristen, dus ja.
Hey, maar die Ting Long die heeft niet naar apps van Finse parken gekeken, maar die heeft eigenlijk alleen naar apps van Chinese parken gekeken. Want uiteindelijk hebben we het over apps. Ja, zij heeft een heel onderzoek gedaan naar hoe dat je de interacties van het pretparkpubliek met die apps een beetje kunt verhogen. Of althans, ze heeft bestudeerd wat nou gerelateerd is aan gebruik van die app. En om het dan hier bij Janneke taal te zeggen, wat maakt zo'n app nou goed, zodat er meer gebruik gemaakt van wordt.
Ja. En het is de eerste studie die zo'n beetje gedaan is, hè? Op het gebied van themapark apps. Natuurlijk, op apps is best veel onderzoek al gedaan, maar voor themaparken nog niet. Dus de eerste studie heeft nog wat haken en ogen natuurlijk. Kun je niet alles in één keer onderzoeken. Maar ik denk dat het een mooie eerste aanzet is.
Klopt.
En wat ik vooral mooi vond, daar zijn we eens naar gaan kijken. Omdat zowel die engagement van wat doen mensen nou met zijn app, heeft ze geoperationaliseerd naar een aantal dimensies. Maar ook de stimulus, het soort app en waarom mensen die gebruiken, heeft ze geoperationaliseerd ook weer naar 3 dimensies. En dan krijg je een beetje een genuanceerd beeld. Want 3 keer 3 is 9. Dus je kunt al een soort 9 relaties ontdekken.
Juist.
Hoe je zijn app kunt verbeteren.
Misschien moeten we even kort het abstract doorspreken.
Vooral kort, hè? Want dat is een
vooral
abstract.
Kort. Ja, ja, precies.
Het is kort, hè?
Precies. Nou, wat in deze studie gedaan is, er is gekeken naar 3 manieren waarop apps in bepaalde behoeften kunnen voldoen. Je hebt de utilitarian value, dus de gebruiksvriendelijkheid van zo'n app. Je hebt de hedonic value, is een beetje leuk om te gebruiken. En je hebt de social gratification. En dat is of je op aan de hand van de app ook een beetje sociale interacties aan kunt gaan met anderen, met het bedrijf, dat soort zaken. En ze hebben gekeken hoe elk van die 3 behoeften en hoe daarin voorzien wordt, hoe dat die nou samenhangen met user engagement, dus gebruikersbetrokkenheid. En dat splitsen ze ook weer op in inderdaad 3 dingen, zoals je al zei. Je hebt cognitive engagement, dus in hoeverre zijn mensen er vanuit hun gedachten mee bezig, denken ze erbij na. Effective engagement, in hoeverre zijn mensen er emotioneel bij betrokken, vinden ze het een leuke app, vinden ze het entertaining om te gebruiken. En behavioral engagement, in hoeverre gebruiken ze hem ook meer. En zijn er meer interacties met die app.
Ja,
dus inderdaad, 3 keer 3 is 9 reacties. En,
volgens ons.
Ja.
Pippi Langkous doet er anders. 3 keer 3, of zat ik weer? Nou ja, whatever.
Ja, en dat is ook Zweden, hè? Dat is weer verkeerde land.
Ja, Zweden en Finland, die liggen natuurlijk tegen elkaar aan, maar die Tove Jansen komt oorspronkelijk uit Zweden en de Moemens zijn in Finland te vinden.
Oké.
Ik geloof dat ik het zo goed zeg.
Ja, maar dus ze hebben eigenlijk gekeken naar hoe die verschillende functionaliteiten van die app en in welke behoeften die voorzien. In hoeverre leidt dat nou tot meer of minder gebruik van die app op 3 verschillende domeinen?
Ja, dit heeft ze onderzocht door 347 mensen een vragenlijst toe te sturen.
Juist.
Een aantal dingen te meten en daar wat relaties in te vinden.
Nou, ook wel een specifieke doelgroep hier, zag ik. Want ja, ik denk, we gaan nu het artikel bespreken. Ik denk, wat we net gedaan hebben, zeggen dat die user engagement bestaat uit 3 dimensies en die behoeften en daarin voorzien bestaat uit 3 dimensies. Dat is eigenlijk ook het theoretische raamwerk van het paper. Hè? Dus ik denk dat we dat wel redelijk kunnen overslaan. Dus dat we gewoon door kunnen naar de methode. Ze hebben mensen benaderd via pretparkfora, Chinese pretparkfora. En dat leidt vaak wel tot een specifiek soort bezoeker die je enquêtes invult. Hè?
Ja, nou ja, veel Chinezen, dat sowieso.
Ja.
En dat geeft op het eind ook aan van, nou, dat is natuurlijk beperking. Je zou het onderzoek ook eens keer in Europa moeten doen of in Amerika of zo.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk een bepaald soort fans. En dit is ook het heet dan dus een sneeuwbalmethode. Hè? Het is geen aselecte steekproeftrekking, maar je vraagt gewoon iemand, een convenience sample heet dat eigenlijk.
Juist.
Van, je vraagt iemand, goh, ken jij nog iemand die dat ook misschien zou willen invullen? En, en als je begint vanuit je eigen profiel, dat is met het online, je zit in een bepaald bubbeltje. Je hebt allemaal vrienden die jou aardig vinden en jij vindt elkaar leuk. Dus ons kent ons, dus je krijgt wel een duidelijk profieltje.
Juist.
En wat vond jij opvallend aan dat profiel? Veel bachelorstudenten, zo te zien?
Eens even kijken. Ja, vind ik daar iets opvallends aan?
Nou, wat ik wel grappig vond. Jij wist me er gisteren op te wijzen. Je had het omgerekend namelijk, maar ze kregen een vergoeding.
Ja, klopt.
Dat was een ruime vergoeding wat ze kregen.
Ja, precies. Zo'n 2 tot 15 cent per ingevulde enquête.
Ja, dus hadden gemiddeld, dat was random, kreeg je of 2 cent of 5 cent.
Ja, precies. Dus 0,1 of 2 renminbi, volgens mij spreek je het zo uit. Nou, daar kun je niet veel van in de winkel halen. Nee, dus,
het is in ieder geval ook niet zo dat het een vertekening heeft gegeven dat mensen echt op geld uit zijn zeggen, dan ga ik hem invullen.
Nee, precies. Nee. Maar wat ze vervolgens gedaan hebben, is ze hebben aan die 347 mensen hebben ze een vragenlijst voorgelegd die mensen ondervraagt op bepaalde behoeften waarin die voorzien. Dus dan heb je die utilitarian, hedonic en social gratification. En ze hebben mensen ook bevraagd op die user engagement, op cognitief, affectief en gedragsmatig gebied. En dan zeggen ze hier, we gaan de hypothese toetsen dat als die apps meer op die drie dimensies van behoefte voldoet, zal dat ook leiden tot meer user engagement op cognitief, affectief en gedragsgebied.
Ja,
en nou, dat onderwerpen ze aan een bepaalde toets. En daar komen een aantal dingen uit.
Ja, maar voordat ze doen, want dat research model, hè, dat theoretisch model, wat je zojuist zegt dan, dat die 3x3. Maar daar hebben ze ook een moderator in zitten.
Ja,
in
klopt.
Het model tenminste.
Klopt, scherp.
Ja. Ze zeggen, de moderator is mobile app use experience en of het innovatief is.
Ja.
Maar het innovativiteit. En denk je, dat is mooi dat erin zit. Dat lijkt me ook relevant. Dat je, want de moderator die kijkt eigenlijk, zit er verschil tussen, hè, tussen de relatie voor een bepaalde groepen.
Mm-hmm.
En je mag verwachten dat mensen die vaak een app gebruiken, dat die er op een andere manier op reageren dan mensen die dat voor het eerst doen of zo.
Juist.
Alleen, heb jij dat teruggevonden, de resultaten van die moderator?
Nee, niet heel duidelijk. Ja, nee. Alleen dat,
leeftijd,
dat age als moderator.
Ja, maar die staat er niet bij.
Nee. Dus,
want bij de moderator staan er twee. En ze modereren uiteindelijk op leeftijd.
Klopt.
En die was niet genoemd. En dan denk je, ja, en waarom doe je dat? Ik zie niet in je theoretische beschouwing dat je verwacht dat daar een onderscheid
klopt.
Is.
Klopt. Wat ik ook wel bijzonder vond is meestal, want de data-analyse die hier gebruikt is, dus dat is structural equation modeling.
Oh ja,
wat hebben ze een keer over gehad. Vaak laat je dat model of een plaatje van je model dat je getoetst hebt ook zien. Maar dat staat hier ook niet in. Dus ja. Nou ja.
Maar goed, we hebben het er over gehad. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen nou dat weet. Want structural equation modeling.
Klopt.
Dat is eigenlijk een soort van regressieanalyse naar een regressieanalyse op een regressieanalyse.
Ja, klopt.
Dus je doet meerdere regressieanalyses.
Klopt.
En daar hebben we het al zo ooit over gehad. Hè, dat je kijkt, ik heb een bepaalde afhankelijke variabelen en ik heb bepaalde voorspellers. Ik verwacht dat bepaalde onafhankelijke variabelen van invloed zijn op die afhankelijke. En we gaan kijken, als we controleren voor allerlei factoren, in hoeverre dat dan een bepaalde relatie is.
Juist.
Doen een paar keer achter elkaar en dan heet dat structural equation modeling.
Ja, precies.
Dat heb ik gedaan. Nou, het heeft wel, ik vind die analyses wel, ze zien er wel deftig uit.
Ze zien er deftig uit, ook als mensen gerapporteerd. Ja, klopt.
Ja, je zegt, nee, gerapporteerd, is keurig gedaan.
Ja, weet je, ik vind eigenlijk een beetje...
Je bent niet snel onder indruk van de
statistieken. Ik vind eigenlijk een beetje standaard. Je hebt gewoon bepaalde richtlijnen waar je aan moet voldoen. En ja, als je daar aan voldoet, ja, ga zo door.
Maar goed, ze heeft het wel netjes gedaan wat dat betreft. Tenminste, een aantal dingen wat ik dan weer mis, maar we gaan wel meteen kritiek hebben, dus we hebben niet eens besproken wat over gaat, is de precieze operationalisering van die vragenlijst. Want ze heeft al die dingen dan gemeten op 3x3, maar er zitten dan weer 3 dingen onder elke 3.
Juist.
Maar wat dat dan precies is, dat weten we niet. Maar goed, laten we eens gestructureerd door het artikel lopen. Waar waren we gebleven? We hebben het model gehad.
Ja, nou, we misschien moeten zeggen in hoeverre dat die verschillende maten van user engagement, in hoeverre dat die nou voorspeld kunnen worden door die verschillende dingen waarin apps, of de behoeften waarin die apps kunnen voorzien.
Ja, dus of het sociale, of dat een invloed heeft.
Precies.
Op het affectieve bijvoorbeeld.
Ja. Nou, dan zie je dat, dat heet een zogenaamde coëfficiënt van determinantie.
Ja, dat las ik.
Precies. En dat wil eigenlijk zeggen hoeveel procent van hoe die variabele nou op en neer gaat, kan voorspeld worden aan de hand van die onafhankelijkheid. Variabelen. En we hadden die onafhankelijke variabelen, dat waren bijvoorbeeld de hedonic value, utilitarian value en die social gratification. Hoeveel procent hangt er nou samen met user engagement en die predictoren? En dan zie je dat cognitive engagement, dus in hoeverre mensen er met hun gedachten mee bezig zijn, dat kan voor zo'n 68,9% worden voorspeld. Effective engagement, dat is, kan voor zo'n 71,6% worden voorspeld. En behavioral engagement kan voor zo'n 62,9% worden voorspeld. En dat vind ik eigenlijk wel gigantisch hoge waarde. Want meestal als ik onderzoek doe, dan komt er zoiets uit tussen de 25% en de 50%. Maar ze heeft toch een verdomd goede onafhankelijke variabele geformuleerd.
Ja.
Op basis waarvan ze kan voorspellen in hoeverre mensen ergens bij betrokken zijn. Dus in die zin goed bezig, Tinglong. Ja.
Ja, maar hoe zou dat kunnen? Hoe zal dat verklaren zijn? Is dat, want ze heeft dat op basis van de theorie, heeft ze die geoptimaliseerd, heeft ze die uiteindelijk weer samengebracht. Dat is inderdaad extreem hoog, ja.
Ja, klopt.
Alsof dus, er geen andere dingen van invloed zijn op dat engagement, wat op zich raar is.
Precies. En weet je, als er 70% kan worden voorspeld, wil nog zeker zeggen dat er nog 30% onvoorspeld is. En dat kun je dan verder in gaan vullen waar dat dan kan liggen. Maar ik vind 70% vind ik echt best wel hoog. Dat betekent eigenlijk dat er meer voorspeld kan worden dan wat er niet voorspeld kan worden.
Ja. Dus. En technische aspecten van de app zit er eigenlijk nog niet eens in.
Nee, klopt.
Waarvan je eigenlijk zou verwachten, dat zal best wel een grote invloed hebben.
Ja,
want als ik een app ga ontwikkelen, dan denk, ja, ik moet naar een echt app ontwikkelbureau die dat voor mij doet. Maar blijkbaar is het veel belangrijker dat ik op die drie dimensies hoog scoor, als dat het er nou allemaal zo gelikt en vrij uitziet.
Ja, klopt.
Tenminste, want dat verklaart hoger 30%.
Ja, absoluut. Absoluut.
Opmerkelijk.
Ja, ja. Nou, en wat een beetje onderaan de streep nou overblijft, is dat namelijk die cognitive engagement en die affective engagement en behavioral engagement, die kunnen allemaal heel goed voorspeld worden door utilitarian value en hedonic value. Dus of het een beetje een gebruiksvriendelijke app is en of je ook leuk is om te gebruiken. Maar niet al die drie kunnen worden voorspeld door die social gratification. Nou, wat er nou overblijft aan het einde van de streep, is dat die gebruiksvriendelijkheid, dus die utilitarian value, die hedonic value, of het een beetje leuk is om die app te gebruiken, en die social gratification, die kunnen heel goed voorspellen de mate waarin mensen cognitief en affectief betrokken zijn met zo'n app. Maar alleen social gratification kan niet voorspellen of mensen ook daadwerkelijk meer met zo'n app gaan interacteren. Daarbij zijn alleen die utilitarian en hedonic gratification van belang. Dus of mensen met anderen kunnen interacteren, maakt geen worst uit van of ze meer of minder met die app bezig zijn.
Ja, wat ik op zich me best kan voorstellen. Niet op basis van de theorie zoals zij die bespreekt en de hypothese die ze heeft gesteld. Maar vanuit mijn logische boerenverstand denk ik, ja, heb ik nou een app nodig om moet ik nou op zijn app kunnen social interacteren met anderen om dat ding veel vaker te gebruiken? Daar heb ik mijn eigen Instagram voor of mijn Twitter. Ik denk dat je wel, als je hem doorlinkt, als je een logische link hebt op je Instagram,
juist,
naar je Instagram, dat je me op die manier wel kunt gebruiken.
Ja, ja.
Maar volgens mij adviseert ze dat ook.
Ja, klopt.
Dus
klopt.
Ik zit nou te doen alsof ik er heel veel verstand van heb, maar ik heb gewoon letterlijk voorgelezen wat ze zelf heeft gezegd. Ook weer een beetje sneu.
Nou ja, ja. Weet je, eigenlijk de hypotheses die zij gesteld heeft, die kloppen allemaal. Dus als die app inderdaad meer een bepaalde behoefte gaat voorzien, dan leidt dat tot meer user engagement. Alleen bij utilitarian hedonic value leidt dat tot alle vormen van toegenomen engagement. En bij social gratification leidt dat alleen maar tot cognitief en effective engagement.
Ja.
Weet je, ergens is het ook wel een beetje een open deuren verhaal. Als jij meer een behoefte gaat verdienen,
Nee, klopt, natuurlijk. Maar wat ze wel heeft gedaan, is vastgesteld over wat voor soort behoefte gaat het dan? En kunnen we die klassificeren?
Ja.
En daar heeft ze drie van gemaakt en daarmee heeft ze een heel hoog verklaarde variantie.
Ja, ja, dat
heet een anders in het geval, dat maar klopt. Dan denk ik, dat is toch knap werk.
Ja, dat klopt. Ja, ze geeft eigenlijk zelf al een voorzetje van wat we hier nou eigenlijk aan hebben.
Ja.
Dus ze zegt, je kunt er een aantal implicaties voor themaparkmanagement uithalen. Als inderdaad blijkt dat die utilitarian value en die hedonic value, dat die heel erg voorspellen hoe dat user engagement omhoog gaat, maak het dan gebruiksvriendelijker en maak het dan leuker om daarmee om te gaan.
Sterker. Precies.
Ze zegt niet zoveel over die social presence. Dus ze zegt of social gratification. Dus ze zegt, ja, het is ook belangrijk, maar het is niet het belangrijkst. Ga nou niet allerlei zaken doen die die app nog onnodig complexer maken. Dus ik heb bijvoorbeeld wel wat hints van, goh, als je nou die social gratification wat omhoog wil doen, plaats er dan linkjes op naar Facebook of Twitter. Ik weet bijvoorbeeld Disney, daar heb je ook die Photopass app. Dan worden de foto's van die on-ride apps, die worden ook in je Disney app geladen. Als je dan een linkje bijzet dat meteen op Facebook of Twitter kan, dan zou je in die social gratification ook kunnen voorzien.
Ja, ja.
Ja. Dus de aanbeveling, maak zo'n app leuk, maak hem gebruiksvriendelijk, maak hem niet onnodig moeilijk. En als je wat sociale dingen erin kunt doen, op een makkelijke manier, doe dat vooral. Maar dat laatste heeft niet de belangrijkste focus.
Nee. Ja, als je dat zo hoort, dan denk je, nou, dat is dan weer de wetenschap, hè? Die zitten dan heel onderzoek te doen en die komen tot drie open deuren. En die hadden we van tevoren lang bedacht natuurlijk.
Ja, ja.
Niet of?
Ja, ja, is dat zo? Hadden we dat bedacht? Want ik denk dat het is wel wat jij zegt. Door op zo'n manier mee bezig te zijn, dat je user engagement, dat moet je opbreken in drie verschillende dimensies. Ik denk dat het wel een hele belangrijke exercitie is om dat te doen bij het ontwikkelen van zo'n app. Want als je user engagement wil verhogen, kan dat dus op drie manieren. Namelijk affectief, cognitief en gedragsmatig. En waarschijnlijk is het zo, eerst heb je cognitief. Als dat een beetje goed werkt, dan kun je affectief zijn. En als dat dan ook scoort, dan pas ga je uiteindelijk ook die behavioral of die gedragsengagement verhogen.
Ja, dat vraag ik me af.
Ja.
Op zich, nee, ik stelde de vraag, ik sloeg hem een beetje plat om de discussie een beetje de wind uit de zeilen te halen van de criticasters. Die zeggen, ja, dan heb je de wetenschap weer in die voren toren, we schieten ermee op.
Ja, ja.
En ik denk namelijk ook dat we er iets mee opzien. Doordat het wat genuanceerder wordt benaderd, kunnen we maar beter aan de juiste knopjes draaien en uiteindelijk een betere app-beleving tot stand brengen en daarmee een betere engagement. Maar of dat nou die cognitieve en affectieve, of dat die volgorde is. Kijk, het is themaparken zijn natuurlijk wel een high involvement product.
Ja, klopt.
En dat betekent dat je er niet zomaar zegt, ik ga nu naar de Efteling vandaag. Want dat kost geld, dat kost tijd. Ja. Een aantal andere risico's die je hebt. Dus je denkt erover na, je gaat van tevoren informatie verzamelen. En daar geldt wel zo over dat bij hoog betrokkenheid producten, dat de klassieke leerhiërarchie geldt van cognitief, affectief, cognitief of het algemeen. Of het algemeen. En de cognitief is dan gedragsintentie. Dus dat zien we eigenlijk terugkomen in deze dimensie van engagement. Cognitief, affectief en dat cognitieve, zeg maar. En die volgorde zit er ook wel vaak in. Maar wat we wel vaak eigenlijk zien, is dat voordat je aan de cognitief begint, dat je wat affectiefs hebt. En dat moet jou heel erg aanspreken, volgens mij. Want dat affectieve bepaalt eigenlijk ons schema van waaruit wij informatie gaan verwerken.
Ja,
dus ik moet eerst een beetje een bepaald gevoel hebben. En vanuit die kleuring, dat gevoel, ga ik die informatie ook verwerken. Dus ik denk dat het affectieve veel belangrijker is dan dat we denken. Want dat kunnen we ook vaak heel moeilijk verwoorden.
Ja,
we
klopt.
Komen moeilijk toe tot dat gevoel.
Klopt.
En kunnen lastig uiten. Maar ik denk dat dat wel de basis is van waarbinnen je uiteindelijk dat cognitieve een rol gaat spelen. En daarna kom je op een tweede stap van affectieve verwerking of affectieve engagement, zou ik zeggen. Alvorens je naar dat gedragsmatig gaat.
Nou, en misschien wel interessant, dat effective engagement zou dan vooral beïnvloed worden door hedonic en utilitarian. Nou, gebruiksvriendelijkheid, dat kun je wel bestuderen, maar misschien is het dan juist interessant. Pak eens één app als een case en ga eens uitzoeken waar misschien momenten van frustratie zitten, waar momenten van joy zitten, zodat je binnen één app een beetje in kaart kunt brengen van goh, waar zitten nou de pijnpunten die niet leiden tot het effective engagement? Waar zitten nou de positieve punten die wel heel erg leiden tot effective engagement. Dus ik denk, van apps in zijn algemeenheid heb je zo'n goed beeld van goh, welke behoeftevervullers leiden ongeveer tot engagement. Maar ik denk dat het wel per app, dat je daar misschien wat kwalitatief onderzoek voor nodig hebt om daar echt wat dieper in te duiken.
Ja.
Waar zit hem dat nou in? En wat zijn onze satisfiers en dissatisfiers?
Nee, denk ik ook. Ik denk dat dat wel een belangrijke extra inzicht gaat opleveren.
Ja.
Als je de pains en de gains van een specifieke app boven tafel gaat krijgen. Ja, en dat is hier natuurlijk niet bekend. Want mensen zijn gevraagd, 347 van hun gebruik van app, wat ze vinden. Maar de een heeft dat de Hongkong Disney app voor de geest.
Ja.
Op basis van het wordt beoordeeld. En de ander heeft waarschijnlijk van Happy Valley iets voor de geest.
Juist.
En dat kan wel een verdekening hebben. Dus het kan ook wel, misschien heeft dat ook wel te maken dat dat sociale, dat er wat anders, wat minder uitkomt dan die andere dimensies. Omdat dat misschien in de betreffende apps als zodanig ook niet heel erg sterk zit op dit moment. Wil nog niet zeggen dat dat geen rol zou hoeven te spelen in de toekomst.
Ja, klopt.
Want je meet op basis van wat mensen hebben waargenomen.
Dat is zo, dat is zo.
Dus je stopt er eigenlijk in. Je haalt eruit wat je erin gestopt hebt. Als ze een andere app hadden gemeten, was er misschien iets anders uitgekomen.
Ja, ja. Dus misschien zou je los van die app en die moeten evalueren, zou je eigenlijk nog een stap daarvoor moeten zijn. Ga maar eens uitzoeken wat de behoefte van mensen eigenlijk is. Waar mensen vaak op spaak lopen als ze een park bezoeken. En probeer die dingen dan in je app te stoppen. Dus veel meer vanuit de behoefte van de mens gedacht dan vanuit de functionaliteiten van zo'n app. En hoe je daar nog wat op kunt verbeteren.
Ja, daarom ik zou dat onderzoek ook anders opgezet hebben, denk ik. Als ik dat had mogen doen. Ik was bottom-up waarschijnlijk begonnen.
Juist.
Met kwalitatieve wat gesprekken van goh, wat zijn er de functies, de behoeftes van de app. Een hele batterij. En die vervolgens dan, dat zou je via misschien een exploratieve factoranalyse of zo kunnen kijken. Wat zitten daar bepaalde dimensies achter?
Ja. Ja.
Of je zou misschien ook nog een conformatieve factoranalyse, als je op basis van je theorie zegt van hey, ik heb hier drie dimensies, komen die dan keurig terug?
Juist.
Dat lijkt me dan een fraaie methode. En dan heb je ook de operationalisering volgens mij van die dimensies. Van nou heeft ze allerlei vragen gesteld. We weten niet welke vragen eronder zitten.
Nee.
Maar die zouden dan betrekking kunnen hebben op die dimensie die eigenlijk uit dat kwalitatief onderzoek naar voren zijn komen. Krijg je wat ronder geheel, voor mijn gevoel. Ja, weet je wat wat me ook opvalt, wat ik wel interessant zou vinden, is toch te kijken van die moderator, het gebruik van apps, hoe vaak gebruik je een app, wat voor soort beleving of wat voor soort ervaring heb je met die apps?
Ja.
Of daar een verschil in zit. Ik verwacht namelijk dat er veel verschillen zitten. En we weten nu dus niet. Jij zegt, ja, ik gebruik die app nu. Ja, om even te kijken of aan de andere kant van het park of daar wachtrij staat, maar anders niet. Dus wat voor soort mensen daar gebruiken en of daar verschillen zitten.
Ja, precies. Ik weet eigenlijk niet wie die app gebruikt. Je hebt vaak binnen het gezin, stellen we even uitgaan van het traditionele unit die een pretpark bezoekt. Wie binnen zo'n gezin gebruikt die app eigenlijk? Zijn dat vooral de kinderen? Zijn dat toch de ouders? Is dat de gatekeeper? Is dat de besluitmaker?
Ik denk de dochter van 15 die toch al de hele tijd verbonden is met die app.
Ja.
Met die telefoon en alle Instagram binnen ziet komen. En ik zal eens even kijken, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Ja, ik heb geen onderzoek naar apps gedaan.
Nee.
En ik wil mensen ook niet in zijn app hebben eigenlijk. Ja, dat is dan het volgende.
Nee, ik klopt. Een van de verschrikkelijkste dingen vond ik altijd als je in het spookslot stond te wachten voor die deur, dat mensen daar met hun telefoon aan stonden, met hun flitser aan. Denk sodemiet erop met dat ding. Je verstoort de complete beleving van anderen door met dat oplichtende schermpje te staan. Maar ja.
Nou ja, en je wordt erin gefaciliteerd. Dus je kunt nu filmpjes uploaden in je app. Dus je gaat een onruid videootje maken. Nou, en er zit iemand voor je met zo'n onruid videootje en zit aan het scherm te kijken. En mijn beleving is een beetje verkloot. Ja. Dus
dat is één ding wat ik nooit begrepen heb. Dat is altijd als je bij die vuurwerkshow in de Disneyland Parijs staat. Iedereen staat die show te filmen. Ja, en ik vraag me echt af, waarvoor ben je dit nou aan het doen? Waarschijnlijk ga je hem zelf nooit meer terugkijken. Want en mensen staan ook die hele show te filmen. Hè? Dus of dat nou is om het beste shot eruit te halen, om op Instagram te zetten. En dan zien mensen het voorbij komen. Maar dan denk ik, de beste camera die je hebt, dat zijn die twee ogen.
Ja.
En ik vraag me af of mensen die hele show filmen, of ze wel iets meekrijgen van die show.
Dat is ook zo. Ik verbaas me ook. Ik zat laatst was de Giro, die kwam in Breda voorbij.
Mm-hmm.
Nou, die is echt in twee tellen is hier voorbij.
Ja.
Er staan mensen filmen te maken en die hebben vervolgens gemist. En die had er gewoon live, stond je er bovenop. Je bent helemaal naartoe gereisd.
Juist.
En dat filmpje had je gewoon elders kunnen bekijken. Dus ik begrijp het ook niet. Ik vind het ook zonde dat...
Dat is telefoons in het algemeen, maar ook met apps. Ik was in de zomer in Disneyland Anaheim. En daar hebben we gebruik gemaakt van Genie Plus.
Ja.
En ik merkte dat doordat je die lightning lanes had, was je eigenlijk de hele tijd bezig met, oh, waar kunnen we nu naartoe? Hup, daar kwam die telefoon weer tevoorschijn. Ja. Continu scrollen waar je naartoe bent. En je hele dag wordt daardoor op een bepaalde manier gekleurd, dat je eigenlijk niet meer vrij in dat park rondloopt. Oh, we kunnen eens even hierin, we kunnen eens even daarin. Het zit een bepaalde spanning in je dag.
Ja, weet je wat het doet? Maar...
Ja?
In mijn optiek, je maakt van een themapark maak je een pretpark. Wat je namelijk doet, bij pretpark ren je van de ene attractie naar de andere. Want je komt voor het functionele. Die experience is het functionele. Bij het themapark wil je juist dat je lekker rondwandelt. Dat je tot rust komt, dat je tempo omlaag gaat. En dat je ondertussen pak je een attractie mee. Maar je geniet van de thematisering, van de storytelling, van de hele omgeving, de ambiance. Dat maakt die beleving. En op het moment dat je heel erg functioneel ride georiënteerd bent. Van, daar staat een korte wachttijd, laten we daar naartoe gaan. Dan ben je juist van de themaparkbeleving ben je. Van die ervaring ben je een erlebnis aan het maken. En volgens mij is dat net wat we niet moeten doen. We moeten proberen die ervaring te versterken.
Juist.
Ja, en dat, maar de uitdaging is er wel heel sterk om dat toch te doen. Omdat we denken, we kunnen de gasten daarin helpen. Want een van de frustraties is dat we zo weinig doen op een dag. En daar staan ze veel wachttijden. Dus als we daarin kunnen faciliteren dat ze minder staan te wachten. Dan wordt hun totale beleving wat beter. Dat is het idee. Ja. Maar ik denk dat je moet je afvragen wat de kostenbaten zijn van die dag beter maken. Door al die informatie te verstrekken en ze bezig te laten zijn. Dus te faciliteren met die wachttijden te kijken ten opzichte van wat ze aan beleving verliezen.
Ja.
Door ze even lekker rond te kijken, te onthaast en te genieten van al het moois wat je hier en nu op dit moment te zien is. Want je bent eigenlijk voortdurend bezig met daar. Met straks en daar.
Juist.
En je wil het hier en nu. Volgens mij is het een themapark, die Now Experience gaat om dat hier en nu, die verbondenheid met dit moment en even niks anders. En dat vinden mensen ook altijd gaaf. Zeggen ze, ik was even helemaal weg van de wereld.
Ja.
En met zijn app en je verdient niet met hier en nu, maar met je het daar en straks bezig.
Ja,
en dat is nou net waar je niet wilt zijn, want daar ben je naar het themapark gaan.
Dat tegenover heb je wel bijvoorbeeld de Disney Play app. Dat was toen wij in Star Wars Galaxy's Edge waren. Overal zitten daar hints verstopt in het gebied die je kunt inlezen met je telefoon, puzzeltjes opgelost, dat er iets in het gebied gaat gebeuren.
Ja,
en dan betrek je die telefoon weer juist bij de beleving in plaats van dat je het als een soort planner gebruikt voor het later en nu, of voor het later en daar straks in plaats van het hier en nu.
Ja.
En dat vond ik dan wel weer tof om te zien.
Nee, maar natuurlijk, want de Disney Play, die zorgt voor die verbinding met de hier en nu. Die zorgt dat de hier en nu dat die nog krachtiger wordt, nog beter wordt ervaren.
Juist.
Dus dat is heel mooi gedacht. Maar dat daar en straks, dat is volgens mij nou net wat we niet moeten doen.
Nee.
Ik ga volgende week mag ik naar Orlando, naar de IAPA.
Lucky bastard.
Fijn. Mag ik weer eens naartoe voor het eerst in 3 jaar. Want de afgelopen 2 jaar natuurlijk niet geweest van COVID. Maar er is die vrijdag is er een congres. En daar spreekt, jij kent hem, Tesla.
Len Testa.
Len Testa, ja precies. Die is ook van Touring Plans.
Mm-hmm.
Ik weet niet, ken je die website? Want dan kun je,
van naam.
Ja. Dan kun je heel de Disney bezoek kun je plannen. En we hebben die eens keer toen ik nog bij de beurs werkte in NHTW in die tijd. Ik ging samen met Monique Hover, Sandra van Lohuizen en Hubert Helm. Zijn we met z'n vieren naar Disney geweest. En toen hebben we die app hebben toen gedownload. En hebben voor de eerste dag hebben we dit helemaal uitgeschreven. Die had je nog van die papieren fastpasses.
Ja.
En zei ja, je moet één iemand aanstellen als fastpass runner. Dus je komt om 9 uur aan het park. Dan gaat fastpass runner 1, die gaat eventjes bij Magic Mountain, gaat hij daar de tickets halen. Dan loop je vervolgens, nou, en dat stond helemaal uitgesplitst. En dan kom je om 9:55 kom je uit die attractie. En dan kun je 2 minuten lopen, kun je die pakken. En dan kan ondertussen fast runner 2, die kan daar. En dan haal je echt alles optimaal uit de dingen. Nou, daar hebben we een kwartier gedaan, we werden gewoon helemaal gillig gek van. Ja, sorry. Maar het klopte wel, want hij heeft zoveel data van die Disney parken op dagniveau, mm-hmm. op 5 minuten niveau. Dus je kan keurig voorspellen, uitstekend voorspellen waar het wanneer druk is. En binnen hele smalle marges doet hij dat. Maar ja, je zit gewoon helemaal te plannen. En je bent die hele beleving aan het park ben je kwijt. Dus we vonden het wel grappig om dat eens een keer mee te maken. Maar echt, ik geloof dat we echt nog geen, nou, ik zeg een kwartier. Maar ik denk dat we het nog in ieder geval nog geen half uur hebben volgehouden. Want zoiets van jongens,
precies.
Leuk, we weten dat het werkt, maar niet voor ons.
Weet je, een van de belangrijkste dimensies. Kijk, wetenschappers die hebben nog steeds zijn het nog steeds niet eens over een definitie van het begrip leisure of vrije tijd. Maar één begrip dat er wel heel vaak mee geassocieerd wordt is keuzevrijheid en een sense of freedom. En als je je zo laat sturen door een app, weet je, uiteindelijk maak je zelf de keuze om je dag door die app te laten plannen. Maar dan ben je ook een bepaald aspect kwijt wat ik heel prettig vind in themaparken. En dat is het gevoel van op de Bonnefoy dingen bezoeken. Ja. En dat doet echt, als dat deel wegvalt, doet dat echt een heel stuk met mijn pretparkbeleving. En in die zin, wat jij zegt, apps als een soort manifestatie van met het later en straks bezig zijn. Dan moet je wel voor oppassen dat het niet de overhand gaat krijgen.
Ik denk ook dat het waar is. Je refereert nu aan die vrijheid. Ik weet het boek van Hugo van der Poel, waar we vrije tijdwetenschappen altijd te bestuderen kregen.
Juist.
Heet ook Tijd voor Vrijheid. Mm-hmm. Ik vond het echt een fascinerend boek van waar het nou in essentie om gaat in onze branche. En dat gaat daarom. Ja. En dit voelt een beetje als een extra bordje wat je omhoog moet houden. Een aapje op je schouder. Een extra ding als je moet plannen en vooruit moet kijken. En inderdaad dat op de Bonnefoy onbezorgd gewoon lekker onthaasten. En in dat hier en nu zijn en alleen maar daarmee bezig zijn. Dat is wat bij al de onderzoeken naar voren komt. Dat is de essentie van onze branche. En dat we noemen we vaak escapisme of iets soortgelijks. Maar dat is de basis.
Ja.
En daarbovenop kun je dat inkleuren. En kun je wat genuanceerdere motieven gaan vinden. Waarom mensen bijvoorbeeld naar Efteling gaan versus naar Duinruil of zo. Maar die basis zit dan wel in dat die vrijheid en gewoon even zelf je eigen keuze en niet druk bezig zijn met alle andere triviale zaken.
Ja, tegelijkertijd, dit is ook wat wij vanuit theorie bedenken. Je zou het ook tot een empirische vraag kunnen omvormen. Zijn mensen die hun dag te veel laten sturen, zijn mensen die hun dag laten sturen door zo'n app, geven die een lager cijfer aan hun dag dan mensen die helemaal op de Bonnefoy door zo'n park gaan? En ik ben dus benieuwd wat daaruit komt.
Ja, misschien. Maar dan moeten we wel ervoor zorgen dat die steekproef, dat die ook wel juist is. Want als we dat nu zo doen, jij gebruikt die app niet. Dus er komt een ander score uit bij jou dan iemand die app wel gebruikt. Dus we moeten gerandomiseerd steekproef kan trekken.
Absoluut.
En jij moet even grote kans hebben om in de appgroep te komen dan in de niet-appgroep. Want anders krijg je een effect wat eigenlijk toe te wijzen is aan het verschil in doelgroepen.
Ja, en dat is misschien de stap die Ting Long nog miste in haar model. Dus je hebt nu die verschillende dimensies van behoeften waarin die app kunnen voorzien. Die leiden tot een bepaalde mate van user engagement. Maar daarna leidt dat ook tot tevredenheid van de parkbezoeker. Dan kom je eigenlijk weer op die attraction response matrix die jij ook hebt ontwikkeld.
Ja.
In hoeverre zijn er nou lange termijn effecten van het gebruik van zo'n app die verder gaan dan alleen een bepaalde verhoging van user engagement?
En daar ben ik heel erg geïnteresseerd aan. En van de andere kant, ik zie dat de grote parken, die hebben allemaal apps. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal slimme mensen. Die weten dat ze een app nodig hebben, of die vinden dat ze een app nodig hebben. Kleinere parken hebben geen app. Maar ik had het mooi gevonden als het andersom was geweest. Dat kleine park apps hadden en dat die grote parken, dat die dat niet hebben. En dat je je afvraagt, waarom hebben die dan geen app?
Maar zou het hebben van een app ook zoiets geworden zijn als het hebben van Coca-Cola? Als je een bepaald park van een bepaalde kwaliteit bent, dan hoort daar nou eenmaal een app bij? Of vergis ik me daar dan in?
je hebt bepaalde grootte nodig, denk ik. Kijk, het heeft geen zin om voor een dippie-doe om daar een app voor te ontwikkelen. Er zit een beperkt aantal attracties, je bent er vrij kort. Dus ik denk dat daar niet de relevantie zo hoog is. Maar als je ergens 6-7 uur verblijft, het heeft echt grote. Zo'n app moet ook niet bagatelliseren. Het heeft ook heel veel voordelen. Dat zien we
zeker
in het onderzoek. Alleen wat we willen is dat mensen alleen maar de voordelen daarvan hebben. En wij als park alleen maar de voordelen ervaren en niet die nadelen. En dat is denk ik wel een lastige balans. Want het is natuurlijk superhandig als je via app je gewoon je reservering kunt maken voor een fine dining restaurant.
Absoluut.
En daarvoor gebruik ik hem ook als ik in Disney ben. Om dat soort dingen te doen. Maar ja, als je daar toch op dat ding kijkt, dan kijk je meteen. Ja, mijn WhatsApp staat gewoon aan. Mijn mail staat gewoon aan. Dus op het moment dat ik mijn app heb, komen die dingen komen toch. Plopt er ook weer een geluidje, zit ik weer te kijken. Uit die contraststructuur zit ik weer in een andere wereld als waar ik eigenlijk wil zijn. Dus dat is wel volgens mij een dun lijntje waar een park mee moet stoeien. En ik denk dat het wel interessant is dat we eens een keer onderzoek gaan doen van wat zijn nou al die effecten van zijn appgebruik, ook de negatieve effecten. Mm-hmm. En hoe relateert zich dat uiteindelijk aan de parkrespons? Dus juist. Niet zozeer dat de app bezigheid, maar want dat is hier gedaan, hè, de user engagement, maar inderdaad, de engagement ten aanzien van het park.
Ja.
En ja, dat is wel een interessant vervolgonderzoek. Die kunnen wij weer gaan oppakken. We hebben nog genoeg onderzoek liggen, dus laten we die er ook maar bij pakken. Nee, maar goed, ja, mocht het toch student zijn, ik vind dit een gaaf onderwerp. De app is wel iets actueels natuurlijk. Apps en überhaupt die verbinding met die symbolische wereld. Dan is dat volgens mij wel een insteek die interessant zou kunnen zijn.
Precies. Dus studenten, meld u.
ja, precies. What else? Kunnen we over dit pepertje kwijt?
Nou, je hebt natuurlijk die apps. Maar je hebt ook bepaalde platforms die apps een beetje overstijgen. Want wat ik bij mezelf stiekem merk, is dat als ik de wachttijd wil weten, dan ga ik niet meer naar die verschillende pretpark-apps, waarvan het laden weer een tijdje duurt. Dan moet je weer 3 pagina's doordrukken. Maar als ik naar pretparken ga, heb ik eigenlijk onder mijn sneltoets altijd de lijst van wachttijden van loopings.nl staan.
Loopings, serieus?
Ja, absoluut.
Doet je Westel ook nog iets goed? Hè?
Nou, Westel doet zeker veel goed.
Sorry.
Maar nee, het is, je gaat naar één website. Ja, je hebt zelfs de Loopings app, zie ik nu dat je hem opent.
Oh, sorry.
Maar ik ga gewoon naar de website en ik druk op het klokje helemaal in de rechterbovenhoek. En dan krijg ik alle wachttijden van alle pretparken doorheen heel Europa. En dan heb ik ze mooi in een lijstje. Kan ik gewoon sorteren welke gaat bovenaan staan. En dat is pas gebruiksvriendelijkheid. In plaats van weer zo'n hele app door. Dan komt er weer een symbooltje. Of hoe heet het, een character voorbij. Die in de beleving van die app trekt. Hoeft voor mij allemaal niet.
Je gebruikt het voor het functionele.
Je hebt het functionele. Precies. En dan zijn dat soort websites als de wachttijden van Loopings. Eigenlijk een mooie uitkomst. Dus ik ben eens benieuwd. Kijk, dit is natuurlijk voor de pretparkfans. Die weten Loopings wel te vinden. Of mensen dit aantrekkelijker zouden vinden dan zo'n hele app van parken zelf waar ze doorheen zouden moeten. Dus dat is eigenlijk ook misschien wel een haakje voor vervolgonderzoek. Als je dit nou kunt vergelijken met zo'n pretpark app, zijn mensen tevredener over? En ik heb het idee dat het misschien wel wat minder loopings kan neigen, omdat het gewoon een veel functioneler overzicht is.
Ja.
Maar dat kan ook mijn bevooroordeling zijn, hoor.
Nou ja, het is een hypothese, dus die is aan te onderzoeken.
Ja, precies. Ja. We blijven onszelf maar nieuwe onderzoekjes in de schoot werpen. Hè?
Ja, precies, er is nog genoeg te doen.
Er is nog genoeg te doen. Dus nee, dat was het met betrekking tot apps. Nogmaals, dit is het eerste paper wat we erover hebben kunnen vinden. Maar wie weet wat er in de toekomst nog bestudeerd wordt. En,
ja, nou, ik denk dat het in ieder geval een goede basisartikel is met die driedeling op zowel de users.
Precies.
En gratification vanuit die theorie, als op de engagement, die opsplitsing.
Ja.
En daar kun je, ja, het verklaart ontzettend veel zaken wel. Dus ze heeft wel iets te pakken wat echt de moeite waard is. En
juist.
Dat kun je wat verder specificeren. En je kunt er vanuit wat andere moderatoren nog eens naar kijken. Verschil tussen pretpark en themapark. We hebben al vaker over gehad. Maar ik denk dat voor een pretpark app zal het echt heel anders zijn dan voor een themapark app. Bij een themapark app zal... kan ik me voorstellen dat je misschien toch wat... Je wilt hem in de beleving houden. Dus als je in dat hier en nu... Als je die app hebt in dit hier en nu... Dan zal er toch wat meer op dat... dat affectieve zal wat meer gekieteld moeten worden als het ware. Mm-hmm. In plaats van dat cognitieve. En wat leidt dan echt tot dat affectieve? En bij een pretpark gaat het toch veel meer om dat functionele. En dan hoeft dat affectieve minder een rol te spelen. Dan gaat het toch meer om het cognitieve. En dan ook over het gebruiksgemak en dat soort zaken. Dus
ja.
Ik denk dat daar wel verschillende relaties zijn te vinden. Maar al met al, en dat is denk ik toch wel een interessante conclusie die we nu zo discussierend aan het ontwikkelen zijn, is toch wel het interessante van zo'n app. Van in hoeverre wil ik in een themapark, wil ik niet dat hier en nu sterker verbonden, die verbinding sterker gaan krijgen, in plaats van dat daaraan straks. En hoe zit dan wat is de rol van zo'n app in dat spel?
Absoluut.
Dat is echt wel de moeite waard om daar eens nader naar te kijken. In ieder geval de discussie over te voeren met elkaar van ja, maar wat betekent dat nou voor
precies.
Van Spark?
En laten we eens in de gaten houden wat er nog allemaal in de literatuur gaat verschijnen.
Ja, oké, gaan we dat doen. Dan gaan we onze ogen en oren op open houden voor de komende tijd wat daar gaat verschijnen.
Zou ik zeggen, tot volgende week.
Nou, volgende week zit ik elders.
Oh, je zit elders.
Ja, dus ik denk de volgende week.
Je zit op de IAPA in Orlando. Gelukszak. Ja. Maar we zijn al tot aflevering 20 gekomen.
Ja.
Dus we hadden vorige keer na de 10e aflevering even een pauze. Misschien dat we nou weer even een pauze inlassen. Want we zeiden het zelf al tegen elkaar. Op een gegeven moment wordt het lastig om nieuwe papers te vinden. Want wij hebben altijd gezegd, oh, er wordt superveel onderzoek gedaan. Maar we merken wel dat op een gegeven moment heb je het wel met 3 papers over satisfaction en delight. Dan heb je dat onderwerp al afgetikt. Dus we proberen toch wel om echt nieuwe onderwerpen te vinden. En de komende tijd gaan we weer eens even op zoek naar een nieuwe bunch of papers die echt wel in wat andere onderwerpen tappen.
Ja, nou, jij zegt na 3 papers heb je het wel gehad. Ik kan er nog 10 over lezen, want ik vind dat
klopt. Maar de luisteraar vindt
precies,
dat
snap ik. Het is minder. Heel goed dat je vanuit de luisterperspectief het benadert.
Doe ik daar ook eens.
Want dat moeten we inderdaad doen vanuit de luisteraar bekijken. Want wat zou een interessant artikel zijn? Nou, een oproep, mocht je nou zeggen, ik vind dat onderwerp wel super interessant. Zou je daar eens keer eens over willen spreken?
Juist.
Of nog concreter, ik heb hier een artikel. Ik snap er helemaal niks van. Zou je het eens even willen bespreken? Want het is wel de moeite waard om er eens meer van te weten.
Dan pretpak profs at your service.
Ja, laat het weten. Ja. Volg ons op Twitter. Laat daar een berichtje achter of stuur een berichtje via onze website info@pretparkprofs.nl. En dan komen we er graag op terug.
Altijd welkom.
Oké, nou, dan was je dat voor nu. Even een korte break, want volgende week is dan IAPA. En daarna proberen we het weer heel snel te pakken.
Dat gaan we doen. Tot snel.
Hoi, hoi. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering en tot die tijd. Blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.